zal een lezing houden naar aanleiding van de dodenherdenking en bevrijdingsdag. Vorige maand was zuster Firanjani hier op bezoek. Ze heeft een metta-retraite gegeven. Ze heeft ook een lezing gegeven. Dus misschien hebben jullie haar ook wel ontmoet. En zij is een vrouw, geboren in Amerika, op Hawaii. En ze leeft al de afgelopen 20 jaar als non in Burma. En zij had in Burma een boek gelezen, ze was getipt om een boek te lezen, van Etty Hillison. Dat verbaast me wel, dat zo'n wereldberoemd boek is. En omdat ze dat boek had gelezen, vroeg ze me of Kamp Westerbork ook ver hier vandaan was. En dat betekent eigenlijk, daar wil ik graag naartoe. Dus ik ben met haar naar Kamp Westerbork geweest. En ze wilde naar die plek om te chanten. En dan beschrijft ze dat als de deva's aanroepen om de plek te helen. En pas achteraf realiseerde ik me dat zij geboren is op Hawaii en dat daar op 7 december 1941 door de Japanse keizerlijke marine een aanval is gedaan om de Amerikaanse marinevloot te vernietigen. Pearl Harbor. Pearl Harbor wist ik wel, ik heb alleen maar nooit gerealiseerd dat dat op Hawaii is. En zij was dus geboren op Hawaii en in feite dus ook tweede generatie persoon die de effecten van de oorlog daar ook heeft meegemaakt. Want met die aanval werden er 2402 Amerikaanse mariniers gedood en 1282 mensen raakten gewond. En zij vertelde dat ze hadden een vriendinnetje, die woonde naast haar. En de vader van het vriendinnetje was na de oorlog geëmigreerd vanuit Europa. En haar ouders hadden haar bezworen dat ze niet over de oorlog mocht vragen of mocht praten met die buurman. En zo krijgt de volgende generatie dan mee wat oorlog teweeg kan brengen. Dus we zijn naar Westerbork geweest en in dat herinneringscentrum kom je binnen en dat is een grote wand vol foto's. Mensen kijken je aan. Kinderen, mannen, vrouwen, ouder, jonger. Mensen die je aankijken. Onbekende mensen. Maar het is heel indrukwekkend om al die gezichten, om al die mensen te zien. Er zijn allerlei voorwerpen, koffers, spullen, plaatjes van een barak, de stapelbedden 3 hoog, verhalen over de herrie die daar was, al die mensen boven op elkaar, de huwelijken die daar gesloten werden, de geboortes van kinderen, wat er ter ere van het huwelijk werd gegeten. Wat voor mij het meest indrukwekkend was, ik wist wel dat Kamp Westerbork na de oorlog gebruikt was als een plek waar mensen die lid waren van de NSB of die samengewerkt hadden met de SS of die samengewerkt hadden met de Duitsers, dat die in Kamp Westerbork gevangen genomen werden. Wat ik niet wist was dat de bevrijding van Kamp Westerbork was in april 1945. Maar er was niet meteen de gelegenheid voor alle mensen die daar woonden, die daar waren, die dus nu vrij waren, om onderdak te vinden, om ergens naartoe te gaan. Dus sommige mensen, sommige Joodse mensen, bleven nog 3 maanden in Westerbork voordat ze wisten waar ze naartoe konden, voordat ze onderdak hadden, voordat ze een beeld hadden van vrienden, familie, waar ze naartoe konden. En na 2 weken kwamen die collaborateurs ook in Kamp Westerbork. Dat was iets wat ik zo schokkend vond. Dat slachtoffers en van de Duitsers en mensen die samengewerkt hadden met de Duitsers, dat die in één kamp zaten. Een gevoel van onmenselijk, van dat kan je toch niet verzinnen, dat doe je toch niet, dat kan toch niet. En van een onmetelijkheid van lijden, zoveel verschillende onderdelen, zoveel verschillende facetten van niet gezien en ja, onderdrukt. Daarna zijn we naar het kamp gegaan, dus naar het terrein, en hebben we het monument bezocht voor de mensen die omgekomen zijn. Dat zijn 102.000 steentjes. Kleine steentjes voor kleine mensen en wat grotere steentjes voor grotere mensen. En we deden hier een metta-retraite, dus onderdeel daarvan was ook om compassie te doen. Dus ik probeerde ook om compassie te doen. 102.000 mensen, compassie naar 102.000 mensen die vanuit Westerbork naar concentratiekampen vervoerd zijn en daar zijn omgekomen. Opnieuw dat onmetelijk grote. En compassie is dat je bij lijden, bij iets wat moeilijk is, toch open bent. Toch contact maakt met je hart. En dat vraagt een enorme bodem. Dat vraagt dat je werkelijk contact maakt met wat er hier en nu is, wat er draagt, om dat te kunnen. Open zijn en in contact zijn met zulke grote ervaringen, zulke herinneringen aan lijden. En wat dan ook meteen duidelijk werd voor mij, was dat als ik compassiewensen stuur naar anderen, er vaak toch ook een onbedoelde wens is dat het helpt wat ik uitzet. En in Kamp Westerbork is helemaal duidelijk dat het zo niet werkt. Dat het niet iets is van als ik het beste wens aan die mensen, dan is er iets te verhelpen of iets op te lossen of iets te redderen of te beredeneren. Open zijn, aanwezig zijn. Toelaten de herinnering. Toelaten het gevoel. Dat is het enige wat je kan doen. Ik vond het ook heel bijzonder om zuster Virignani te horen die, terwijl we daar zo rondliepen, heel bewust zei, en waar is de medevreugde? Compassie is metta voor mensen in moeilijke omstandigheden en medevreugde is dezelfde metta voor mensen in voorspoed. Waar is medevreugde? Waar kun je, als je hier bent, de medevreugde vinden? We waren daar tegelijkertijd met een schoolklas. Kinderen van een jaar of 14, 15. Die dan een lijst moeten afwerken en invullen. Hè, zodat ze gericht dingen zoeken en opzoeken. Kinderen die aan het keten zijn. Maar ook mensen die op een of andere manier toch proberen om feeling te krijgen met wat waar het daarover gaat. En wij vonden het onderdeel medevreugde dat daar kinderen kunnen zijn die onbekommerd kunnen zijn en die kind kunnen zijn die dat nu niet meemaken. Want zo werken compassie en medevreugde. Medevreugde houdt compassie in balans, zodat je je niet overspoeld voelt door het lijden. En ik heb dit boek al sinds mijn 19e in de boekenkast staan. Toen ik 19 was, heb ik het gelezen, daarna nooit meer. En ik vond het heel indrukwekkend om te lezen wat een enorm wijs mens Etty Hillesum eigenlijk is geweest. Ze was een Joodse vrouw. Maar ze zegt dingen die zo boeddhistisch zijn, die zo waar zijn, die zo wijs zijn, die kennelijk zo algemeen, universeel wijs zijn. Ik zal een stukje voorlezen. Ze heeft contact met een therapeut en dat is een Duitse man. En ze vertelt dat ze samen aantekeningen doorlazen die ze van die therapeut had, met hem had opgeschreven, had besproken. En daar zit dan in het Duits een zin. Es würde aber schon genügend sein, wenn es nur einen Menschen gäbe, der wert ist, Mensch zu heißen. Um an den Menschen, an die Menschheit zu glauben. Het moet genoeg zijn als er maar één mens is die het waard is om mens te heten, om aan de mensheid te geloven dat ze goed is. En dan gaat ze in het Nederlands verder. Dit probleem ligt in deze tijd. De grote haat tegen de Duitsers, die het eigen gemoed vergiftigt. Dus het gaat over een Joodse vrouw die haar haat tegen de Duitsers verwoordt. Laat ze allemaal maar verzuipen. Tuig, uitgassen moet je ze. Deze uitingen behoren tot de dagelijkse conversatie en geven iemand soms het gevoel dat het niet meer mogelijk is in deze tijd te leven. Zo dachten de Duitsers natuurlijk ook over de Joden. Tot opeens, enige weken geleden, plotseling de verlossende gedachte kwam die als een aarzelend piepjong grassprietje omhoog stak tussen een woestenij van onkruid. En al zou er maar één fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou die het waard zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele barbaarse bende. En om die ene fatsoenlijke Duitser zou men dan niet zijn haat mogen uitgieten over een heel volk. Dit betekent niet dat men half zacht staat tegenover bepaalde stromingen, men neemt stelling, men is op gezette tijden verontwaardigd over bepaalde dingen. Men tracht wat inzicht te krijgen, maar die ongedifferentieerde haat is het ergste wat er is. Zou ik in deze tijd zover komen dat ik werkelijk ging haten, dan zou ik geblesseerd zijn in mijn ziel en moeten trachten zo gauw mogelijk genezing te vinden. Haat als gif. Haat die veralgemeniseert, zoals de Joden over de Duitsers dachten, zoals de Duitsers over de Joden dachten. En ook nog haat die verbroedert, wij tegen zij. En compassie is niet poeslief, compassie is stelling nemen, is ja zeggen, is nee zeggen. Maar wel de nuance zien, als er één fatsoenlijke Duitser is, kun je niet zomaar brallen dat ja, het hele volk haat. En behalve 4 mei, herdenking van slachtoffers, behalve Kamp Westerbork, hebben we ook 5 mei, bevrijdingsdag. Dat is ook heel boeddhistisch. We vieren vandaag van de maand Vesak. Dan vieren we de geboorte, de verlichting en de sterfdag van de Boeddha op één dag. Je bent jarig en je overlijdt. Hetzelfde feest. Want in boeddhisme De grond waar deze meditatievorm uit voortkomt, is vrijheid, bevrijd zijn. Het allerhoogste doel. De Boeddha die verlichting bereikte. Wat betekende dat eigenlijk? Dat betekende vrij zijn van lijden en vrij zijn van de oorzaak van lijden. En wij leven hier in geen oorlog, wij leven niet in een gevangenis. Wij zijn vrij. En we zijn heel regelmatig bevangen door de wervelingen van je geest. Dus hoe vrij voel je je eigenlijk? Vrij van de oorzaak van lijden, dat bevangen zijn. Verstrikt raken in wel willen wat er niet is, of niet willen wat er wel is. In de teksten wordt dan gesproken over drie wortels, drie gronden voor de oorzaak van lijden. Verlangen, afkeer, aversie, onwetendheid. Hoe raak je bevangen door je ervaringen? Door hebberigheid. Door wat Etty Hillesum vertelt over zichzelf. Ik ben als een verwend kind wat gewoon steeds blijft zeuren om meer. Verlangen als de neiging om verslaafd te zijn aan je gewoontes, aan prikkels. Om altijd bezig te zijn met wat nog moet komen. Zo raken we verstrikt. Zo raak je vereenzelvigd met ervaringen. Zo raak je bevangen in ervaringen. Of de ervaring van aversie. Aversie heeft iets van heur. Kan zich vertalen naar oordelen. Eisen stellen, verkillen, verharden, weerstand, boosheid, haat. En de derde wortel is dat we het niet in de gaten hebben. De onwetendheid, het niet doorzien dat verstrikt zijn, gevangen zijn, bevangen zijn door verlangen en aversie. Iets is wat de hele tijd maar doorgaat en nieuwe reacties oproept. In wat je zegt, wat je doet, in hoe je reageert. En hoe kan je daar dan bevrijd van raken? Dat is wat we oefenen. Bevrijd ben je door in het moment te zijn. Niet belast door herinneringen, niet verstrikt in allerlei reactiepatronen, niet gericht op later of beter, op wat nog moet worden, maar dit. Zo. Hier. Nu. Het is toch bijzonder om je te realiseren dat als je hier zo komt oefenen, dat op het moment dat je gewaar bent van de ervaring die er is, dat dat een moment is van vrij zijn. Van ruimte maken voor wat er is. In contact zijn. In de realiteit zijn. En al die verschillende kanten van voorkeur hebben, afkeer hebben, wel willen wat er niet is, niet willen wat er wel is, zijn allemaal onderdelen van de ervaring die erbij horen. Die als ze gewoon gezien worden, voor wat ze zijn, in het moment dat ze er zijn, vrijheid in zich hebben. Vrijheid om zo'n ervaring te gebruiken om gewaar te zijn. En daarmee de mogelijkheid te hebben, in het Engels the skillful means, de mogelijkheid, de vaardigheid, het inzicht, hoe je je kunt verhouden tot al die ervaringen. Ervaringen die aan je trekken, waar je wat afstand van houdt. Ervaringen die je liever niet hebt, waar je juist naartoe beweegt. En op die manier te doorzien wat er speelt. Wat er nodig is om in balans te zijn. Wat er nodig is om een ervaring werkelijk te nemen zoals die is en hem te laten zoals die gaat. Dus wat we hier oefenen, opmerkzaam zijn, gaat over vrij zijn. Moment na moment. En concentratie, je aandacht richten, kan helpen om niet te verdwalen in de toekomst. En vriendelijkheid, welwillendheid, metta, kan helpen om te zijn met wat je niet wil. En inzicht. Het doorzien van wat er is, het steeds opnieuw ervaren en naar aanleiding van die ervaring op een gegeven moment het proces kunnen herkennen. Dat geeft de mogelijkheid om wijs te reageren in wat je zegt en in wat je doet. En iedere actie, dat wat je doet, die echt vrij is, is vanuit een heel natuurlijk, intuïtief weten die past in de situatie. Dus op het moment dat je gewaar bent van wat je denkt, zegt, doet, geeft dat de mogelijkheid om in het gewone doen ook vrij te zijn in hoe je reageert op wat je overkomt. Tot slot nog een stukje uit verstoorde leven van Etty Hillesum. Vroeger blikte ik in een chaotische toekomst. Omdat ik het moment dat vlak voor me lag niet wilde beleven. Ik wilde alles cadeau hebben als een heel verwend kind. Ik had soms het zekere, doch vage gevoel dat ik iets zou kunnen worden in de toekomst. Iets geweldigs zou kunnen doen. En dan af en toe weer die chaotische angst dat ik toch wel naar de bliksem zou gaan. Ik begin te begrijpen hoe dat komt. Ik weigerde de vlak voor me liggende taken te doen. Ik weigerde van treden tot treden voor te klimmen naar die toekomst. En nu iedere minuut vol is, boordevol leven en beleven en strijd en overwinning en inzinking, maar dan direct weer strijd en soms rust, nu denk ik niet meer aan die toekomst. Dat wil zeggen, het laat me onverschillig of ik iets geweldigs zal presteren of niet. Omdat ik eigenlijk toch de innerlijke zekerheid heb dat er wel iets uit voort zal komen. Vroeger leefde ik altijd in een voorbereidend stadium. Ik had het gevoel dat alles wat ik deed toch niet het echte was, maar voorbereiding tot iets anders, iets groots, iets echts. Maar dat is nu volkomen van me afgevallen. Nu, vandaag, deze minuut, leef ik. En ik leef volop. En is het leven waard geleefd te worden? En wanneer ik zou weten dat ik morgen zou sterven, dan zou ik zeggen, ik vind het heel jammer. Maar het is goed geweest zoals het is. Dit heb ik in theorie ook wel eens eerder verkondigd. Maar in wat ik toen zei zat meer vermoeidheid. Zoiets van, ach weet je, Als het morgen afgelopen zou zijn, dan zou ik me daar niet zo druk over maken, want we weten toch hoe het in elkaar zit. We kennen dit leven, we hebben alles al beleefd. Al is het ook in de geest en we hangen niet meer zo krampachtig aan dit leven. In die toon ging het, geloof ik ongeveer. We waren wel heel oude, wijze en vermoeide mensen. Maar nu is het anders. En nu aan het werk. Het is zo'n nuchter mens die dan zegt van zo, dan heb ik weer genoeg gefilosofeerd. Nou gaan we weer wat doen.